Zwammerdam.
Goedemorgen luisteraars, wat fijn dat u luistert naar Radio Zwammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Radio Salto. Mijn naam is Teuntje van Heesen en vandaag gaat de uitzending over eenzaamheid. In haar veelbesproken boek De Eenzame Stad beschreef Olivia Lang eenzaamheid als volgt. Het voelt als honger, alsof jij honger hebt en iedereen om je heen lekker gaat smikkelen. Het voelt gênant en alarmerend en na verloop van tijd gaat de eenzame mens zulke gevoelens ook uitstralen, waardoor zijn isolement en zijn vervreemding alleen maar verergeren. Eenzaamheid. Het is een gevoel dat iedereen wel herkent, maar wat het precies is, hoe het ontstaat en wat de gevolgen kunnen zijn, ligt behoorlijk complex. Hierover spreek ik vandaag met Marlies Maas. Zij is universitair docent bij de Universiteit Utrecht en onderzoekt eenzaamheid. Zij promoveerde op eenzaamheid onder jongeren en bekijkt het onderwerp onder andere vanuit de psychologie. Ik ga ook in gesprek met Lucia Hoy, cross-cultureel psycholoog en tevens universitair docent bij de Universiteit Utrecht. En zij onderzocht voor haar promotie eenzaamheid in individualistische en collectivistische samenlevingen. Welkom beide.
Hallo.
En tegenover mij zit mijn co-presentator en technicus van vandaag, Tanne van der Wal. Welkom ook jij, Tanne.
Ja, dankjewel. Goedemorgen.
Goedemorgen. Ik wilde graag beginnen met een vraag aan jou. Ik las net het mooie, maar ook vrij heftige citaat van Olivia Lang voor. Wanneer voelde jij je voor het laatst eenzaam en hoe voelde jij je toen?
Ja, dat is weer een lekkere persoonlijke vraag om de ochtend mee te starten. Ja, ik vond het grappig wat je net zei, want inderdaad wat je net zegt, van we herkennen allemaal het woord eenzaamheid, maar ik zou dan niet, als je me dan vraagt, wanneer was je echt voor het laatst eenzaam, dan vind ik dat dan toch weer lastig te zeggen of zo, van ja, wanneer telt het dan echt of zo? En kijk, ik denk dat iedereen wel eens op een moment zich eenzaam heeft gevoeld, natuurlijk tijdens deze lange lockdown. Maar wanneer was dat nou echt zo? Ik denk toen ik verhuisde een tijdje terug, een paar jaar terug naar Londen. En toen ik daar net aankwam, toen heb ik me echt, denk ik, wel echt even eenzaam gevoeld. Toen ik echt in die nieuwe stad aankwam en niemand kende op mijn eerste ochtend daar. Ja,
ja dat is denk ik heel erg begrijpelijk. En ik denk dat Marlies ons meer kan vertellen over wat eenzaamheid nou precies is. Want Marlies, hoe wordt het fenomeen in de psychologie eigenlijk gezien?
Meestal wordt eenzaamheid omschreven als een verschil in wat je hebt in je relaties en wat je graag zou willen hebben. Dus er is iets wat je mist en dat kan gaan om het aantal relaties. Dus je hebt niet genoeg contacten of je zou er graag meer hebben. Maar zeker zo belangrijk ook de kwaliteit. Dus het kan zijn dat je juist heel veel contacten hebt, maar dat je de kwaliteit ervan niet goed genoeg of niet diepgaand genoeg bijvoorbeeld vindt.
Ja, en dat, ja, dus wel dat kenmerkende gevoel. Wat is dat dan precies? Is dat dan een emotie die je op dat moment voelt? Of is dat een stoornis? Hoe wordt dat geduid in de psychologie?
Ja, eigenlijk wel wisselend. Volgens mij zijn we het daar nog niet helemaal over eens. Ik denk dat er doorgaans wel over gesproken wordt als een heel onaangenaam gevoel. Het is pijnlijk en vervelend. En het is in die zin zeker een gevoel als in het is iets subjectief. Er zijn geen objectieve criteria waaraan je, of er is geen checklistje en nu ben jij eenzaam omdat je maar zoveel contacten hebt bijvoorbeeld. Dus het is echt een subjectieve ervaring en het is iets pijnlijks en vervelends. Het is heel naar, het doet je pijn. Het is niet opgenomen in de DSM. Of het wordt nog niet als officiële stoornis in die zin gezien. Maar daar is wel debat over of dat in hoeverre dat wel of niet terecht is.
Ja.
En ik denk dat daarbij wel ook belangrijk is om te beseffen, en dat kwam al ter sprake, dat eenzaamheid ook heel normaal is. En het is eigenlijk wel heel goed dat we ons eenzaam kunnen voelen. De eerder tijdelijke eenzaamheid, het is heel goed dat we het kunnen ervaren. Dus het is ook niet de bedoeling om eenzaamheid de wereld uit te helpen. Dat is denk ik niet wenselijk en ook niet realistisch.
Ja, dus aan de ene kant is het ook niet de bedoeling om het helemaal te gaan pathologiseren en om het in die DSM op te gaan nemen, omdat het ook een beetje bij het leven hoort. Zou je dan eigenlijk willen zeggen?
Ja, in ieder geval die tijdelijkere vorm die iets goeds in zich heeft. In die zin dat het een signaal aan ons is dat we iets missen. En het is sowieso vervelend en pijnlijk. Dat is niet leuk. Maar juist omdat het vervelend is, motiveert ons dat ook om te proberen er iets aan te doen. Om dat gemist te proberen op te lossen. Ja. Het maken van nieuwe contacten of het uitdiepen van contacten, dat kost ongelooflijk veel tijd en energie. Waarom zou je die energie erin investeren?
Ja.
Dat doen we omdat we een naar gevoel hebben waar we vanaf willen. Dus in die zin is dat een gunstig mechanisme. En dat zou inderdaad geen plaats hebben in bijvoorbeeld de DSM. Langs de andere kant, als je er niet meer uit geraakt, dus als je echt daarin vast blijft zitten en in een soort visuele cirkel komt vast te zitten en niet meer uit die eenzaamheid komt, dan moeten we dat echt niet onderschatten. Dat heeft ongelooflijk veel nare gevolgen op allerlei gebieden. Dan gaat het echt niet goed met mensen. En ik vraag me af of we dan niet wel langzaam in de lijn van stoornissen zouden moeten gaan denken.
Ja, precies. Want zou je iets meer kunnen vertellen over wat die gevolgen van eenzaamheid nou precies kunnen zijn?
Die zijn heel divers. Het idee is dat ze er dus vooral zijn of langduriger zijn bij die schadelijkere vorm van eenzaamheid, als ik het zo zou zeggen. Je kan denken bij, als je kijkt naar jongeren bijvoorbeeld, ze gaan minder graag naar school, maken hun school ook minder vaak afhalen, slechtere cijfers. Eenzaamheid heeft ook veel effect op ons mentaal en fysieke gezondheid. Dus mensen die zich eenzaam voelen, voelen zich ook vaker angstig of depressief bijvoorbeeld, hebben vaker zelfmoordgedachtes. Op fysiek vlak, jongeren die gaan bijvoorbeeld sneller naar de huisarts of hebben wat vaker slaapproblemen, buikklachten, hoofdpijn. We zien dat het gelinkt is aan hart- en vaatziekten. En een studie bij volwassenen laat ook zien dat eenzaamheid gelinkt is aan een hoger risico op vroegtijdig te komen overlijden.
Oké, ja, dus die effecten kunnen eigenlijk echt heel erg heftig zijn. En ik zal met Lucia zo meteen uitgebreid bespreken wat voor invloed de sociale omgeving kan hebben op gevoelens van eenzaamheid. Maar zijn er ook persoonlijke kenmerken die het risico op eenzaamheid kunnen verhogen? Dus zijn er bepaalde groepen of mensen die een grotere kans hebben om eenzaam te worden dan anderen?
Ja, ik denk dat er wel factoren zijn die mensen extra kwetsbaar kunnen maken. Maar het gaat dan altijd om een soort kwetsbaarheid. Je kan denk ik nooit zeggen, mensen die met deze eigenschappen, die zullen zich wel eenzaam gaan voelen. Ik denk dat het altijd ook in een interactie staat met wat er om jou heen gebeurt. Eenzaamheid is natuurlijk een subjectief ervaren van een persoon. Maar het gaat wel over de relaties die je met anderen hebt. Dus je kan dat nooit uit de context zien.
Ja.
Maar we zien bijvoorbeeld wel, als je kijkt naar persoonlijkheid, dat mensen die wat meer introvert zijn en wat lager scoren op emotionele stabiliteit bijvoorbeeld, dat die een wat hoger risico lopen om zich eenzaam te voelen.
Ja.
Dat is wel grappig, want dat had ik misschien niet verwacht. Ik zou dan bijna verwachten dat als je introvert bent, dat je dan ook minder dat contact wil of zo.
Ja, ik denk dat het meer het idee is dat als je iets mist in je relaties, dus zodra je het gevoel hebt dat je eigenlijk meer zou willen hebben dan je hebt, dat mensen die wat extroverter zijn, dan net iets gemakkelijker de stap durven zetten om andere mensen bijvoorbeeld aan te spreken of om naar buiten te treden. Maar het is heel terecht wat je zegt, dat het niet gaat om het aantal contacten dat je hebt. Dus mensen verschillen heel erg in waar ze behoefte aan hebben. En het is niet dat waar je behoefte aan hebt, maar echt het verschil. Dus heb je twee vrienden en is dat genoeg voor jou, dan is er niks aan de hand.
Ja, en voor introverte mensen is die drempel dan wat hoger om daar echt iets aan te gaan doen, zeg maar, als je die ontevredenheid en dat eenzame gevoel hebt.
Ja, dat is in ieder geval de hypothese erachter inderdaad.
Ja, precies. Ja, en u promoveerde op eenzaamheid onder jongeren. En dit is iets wat we de laatste tijd wel vaker lijken te horen, waar voorheen vooral een focus leek te liggen op eenzaamheid onder ouderen. Horen we nu toch ook wel meer over eenzaamheid onder jongeren. Waar komt die aandacht vandaan? Is die groep dan specifiek kwetsbaarder voor eenzaamheid?
Waar de aandacht vandaan komt, vind ik moeilijk om de vinger op te leggen. Ik denk ook niet dat dat één ding is, maar dat er verschillende processen spelen die elkaar dan terug versterken. Maar het is inderdaad zo dat ons beeld van eenzaamheid gelukkig aan het veranderen is. En daarmee denk ik wat realistischer aan het worden is. Dus we dachten aan bij eenzaamheid vooral aan een oudere meneer of mevrouw die alleen achter de geraniums zit weg te kwijnen. Maar het is absoluut niet zo dat alle oudere mensen zich eenzaam voelen. En het is ook niet zo dat als je alleen naar buiten aan het kijken bent, dat je dan wel eenzaam zult zijn. We beseffen steeds meer gelukkig dat alleen zijn en eenzaamheid twee totaal verschillende dingen zijn. En daarmee komt denk ik ook wel het besef dat als het dus zo is dat je niet alleen hoeft te zijn om je eenzaam te voelen, maar dat je je dus ook eenzaam kan voelen als er mensen rondom jou zijn, dan is de stap sneller gemaakt dat jongeren zich dus ook wel eens eenzaam kunnen voelen. Zolang we denken aan eenzaamheid en alleen zijn als hetzelfde, dan denk je, ja, jongeren die zitten in een schoolcontext, die hebben vaak ook nog wel hobby's, die zijn eigenlijk relatief veel omringd door andere mensen, dus daar zal eenzaamheid geen rol spelen. Maar nu we meer beseffen dat het los van elkaar staat, ja, dan is het heel logisch dat natuurlijk zo ook jongeren zich erg eenzaam kunnen voelen. En dat zien we ook terug. Dus de eenzaamheid onder jongeren is zeker zo aanwezig als onder ouderen. En dat is op zich ook niet heel gek als je het bedenkt dat eenzaamheid ook wel samenhangt met veranderingen in je sociale leven. Dus als er dingen gebeuren in je leven die een effect hebben op je sociale netwerk, dan verhoogt dat de kans dat je je eenzaam zult voelen. Ja. En bij ouderen zijn dat dan eerder uitdagingen, dat de mensen rondom je letterlijk wegvallen. Dat je zelf fysiek ook meer uitdagingen hebt, dat je minder makkelijk contacten kunt gaan maken met anderen als je ergens heen zou moeten. Bijvoorbeeld, je wordt wat afhankelijker. Maar voor jongeren verandert er ook ongelooflijk veel in hun netwerk. Dus zij maken echt de switch van minder met hun ouders en wat meer met vrienden bijvoorbeeld. Ze zijn heel erg aan het zoeken naar hun eigen identiteit. Wie ben ik? Schoolveranderingen.
Ja, reizen naar Londen zoals Tanne deed, bijvoorbeeld. Maar is die eenzaamheid onder jongeren, heeft die bepaalde kenmerken of is die anders? Of komt die overeen met de andere vormen van de eenzaamheid?
Ik denk in de basis is eenzaamheid voor iedereen hetzelfde. In die zin dat je iets mist op vlak van of in je relaties.
Ja.
En dat gevoel wat je dan precies mist, dat kan voor iedereen verschillen. Of waar dat gemist dan precies vandaan komt, daar zijn veel verschillen tussen mensen tussen. Maar in de basis komt het denk ik altijd neer op ergens iets missen.
Ja precies. En over je promotieonderzoek vertelde je het weerlegt taboes die nog niet eerder onderzocht werden. En ook de sociaalwetenschapper Robert Weiss, die het onderwerp tevens onderzocht, wel een tijdje geleden al, die stelde dat eenzaamheid vaker door liedjeszangers dan door sociale wetenschappers is besproken. En ik vroeg me eigenlijk af waar die taboe of dat ongemak rondom eenzaamheid als onderzoeksonderwerp, maar ook als onderwerp in het dagelijks leven, nou eigenlijk vandaan komt en of dat nog steeds zichtbaar is in de wetenschap.
Ik zie het in de wetenschap niet meer zo duidelijk terug. Dus er is ongelooflijk veel onderzoek naar eenzaamheid. En dat neemt ook echt super hard toe. Het is eigenlijk niet meer te doen om de literatuur helemaal bij te houden. Er verschijnen ongelooflijk veel nieuwe onderzoeken. Ook over eenzaamheid bij jongeren. Dus dat gaat over alle leeftijdsgroepen gelukkig.
Ja.
Dus in de wetenschap denk ik is er intussen best veel aandacht al voor. Maar het blijft natuurlijk wel een onderwerp wat best ingewikkeld is om over te spreken. Er is nog het taboe over van eenzaamheid is zeker nog niet verdwenen. En ik denk dat dat er deels toch ook mee te maken heeft dat als we aan eenzaamheid denken, of als iemand zegt ik voel me eenzaam, dat we dan toch geneigd zijn of wel vrij snel denken, oh, maar waarom heb je dan geen vrienden? Waarom maak je geen vrienden? Ben jij niet zo'n leuk persoon? Wat is er mis met jou? Dat we de schuld heel snel leggen bij die persoon die zich eenzaam voelt. En dat maakt het natuurlijk dan heel moeilijk om te zeggen dat jij je zo voelt.
Ja, dat het eigenlijk als een soort falen gezien wordt.
Ja, dat het je eigen schuld is.
Ja, ja. En dit gaat dan vooral over dat het heel lastig voor jezelf is om te erkennen. Maar naar mijn idee gaat het onderwerp eigenlijk sowieso wel gepaard met een bepaalde angst of bepaalde schaamte. Ik ben zelf bijvoorbeeld, voel ik me momenteel niet eenzaam. Maar ik was het boek van Olivia Lang aan het lezen. En daarvan is de eerste zin, als je eenzaam bent, dan is dit voor jou. En toen had ik meteen het idee dat ik dat moest weerleggen of zo. Van, oh, maar ik lees dit boek gewoon uit interesse hoor. Het is helemaal niet zo. Waar komt dat ongemak rondom het onderwerp nou precies vandaan?
Ja, ik weet het eigenlijk niet precies. Deels doordat... Ik denk toch dat het deels komt omdat we mensen daar dus zelf de schuld van blijven geven. Dus er zal nog wel iets mis met je zijn. En het is natuurlijk super herkenbaar. Iedereen, ja, bijna iedereen, maar ik denk eigenlijk iedereen herkent die ervaring ook wel. En heeft zich wel eens eenzaam gevoeld. Ja. En als daar dat stigma rond blijft zitten, dan geldt dat dus ook voor jou. En dat is niet zo'n fijn idee. En meer algemeen denk ik dat we het nog steeds best ingewikkeld vinden om over moeilijke dingen te praten met elkaar. Dat geldt niet alleen voor eenzaamheid.
Ja, dus dat is eigenlijk echt iets wat we, een bepaald stigma wat we een beetje aangeleerd hebben, dat het een onderwerp is waar we niet over spreken.
Ja, ik denk dat het helpt als het wat normaler zou worden om daarover te spreken. En op zich is die verandering ook al wel gaande, denk ik. Je ziet het om je heen ook wel steeds meer. Waar we het in het begin over hadden ook, dat eenzaamheid ook bij jongeren kan spelen. Dat besef, dat zie je ook wel terug in de media, dat er meer aandacht voor is. Er was natuurlijk onlangs die hele op Twitter enorm veel aandacht voor. En dat is wel ook nodig voor andere jongeren om te beseffen, oh, ik ben niet alleen. Ik ben dan misschien toch niet zo heel raar. Dat komt ook bij andere jongeren wel voor.
Ja.
En dat is wel nodig om de drempel toch iets te verlagen om er met elkaar over te beginnen spreken.
Ja, ja, in ons voorgesprek gaf jij een heel mooi voorbeeld over hoe die taboe eigenlijk kan ontstaan. Over een bepaald congres waar mensen iets op een briefje moesten schrijven. Zou je dat nog een keer willen aanhalen? Waar dat ook weer precies over ging?
Ja, klopt. Dat was op de Dag van de Wetenschap. Een soort wetenschapsfestival waar heel veel mensen, maar ook heel veel gezinnen komen. En wij hadden daar een stand met allerlei informatie over eenzaamheid, een quiz, allemaal spellen daar rond. En een van de dingen is dat we mensen die voorbij kwamen vroegen, wilt u eens op een briefje schrijven wanneer je voor het laatst eenzaam voelde? En dat vroegen we aan iedereen. En alle kinderen die deden dat eigenlijk direct, of die tekenden dat uit, of die schreven het op. En dan de ouders keken daar zo een beetje naar en dan vroegen we, nou, u mag ook wel wat opschrijven. En ja, eigenlijk zeiden ze bijna allemaal, nee, maar ik voel me niet eenzaam hoor.
Ja.
Dat is een enorm verschil. Ja,
ja. Ja, dat is dus eigenlijk hetzelfde gevoel wat ik had toen ik die zin in dat boek las. Dat het toch iets is waar je meteen tegen wil verzetten of meteen wil bevestigen voor jezelf en voor anderen dat jij daar geen last voor hebt.
Ja, ja, en dat stukje en anderen vind ik nog wel een mooie toevoeging, want eenzaamheid kan uit allerlei verschillende relaties, of kun je in allerlei soorten relaties ervaren. Dus het is niet zo dat als jij je eenzaam voelt, dat er dan ook per se iets mis is met de relaties die je wel hebt. En dat merkte ik ook wel, dat een aantal mensen zeiden, ja, maar ik heb een gezin, ik voel me toch niet eenzaam.
Ja.
En het wil natuurlijk niet zeggen als jij je eenzaam voelt, dat het dan de schuld is of dat je partner iets doet, niet goed genoeg zijn best doet of zo.
Ja.
Ja, is dat niet ook... maakt het ook wel ingewikkeld om ook tegen je vrienden te kunnen zeggen, ik voel me wel eenzaam, want dat wil helemaal niet zeggen dat er iets mis is met die vrienden. Maar dat idee komt er, voel je er sneller bij.
Ja, en is het bijna niet ook dat zolang je zegt dat je niet eenzaam bent, een soort van, is het dan niet ook bijna een soort van ontkennings... iets van, oh nee, maar zo erg is het niet. En zolang ik maar zeg tegen mezelf, ja, ik ben niet eenzaam, dan is het ook niet zo. Is dat... Want wat is nou het weerbaarheidssysteem voor mensen als ze zich beseffen dat ze eenzaam voelen? Want je kan er niet direct iets mee, natuurlijk.
Ik weet niet of je er niet direct iets mee kan. Ik denk juist dat eenzaamheid aangeeft dat je er iets mee zou moeten. Of dat het inderdaad een signaal is wat je niet moet negeren. Net als je honger of dorst hebt bijvoorbeeld, dan ja, moet je op een gegeven moment toch wat gaan eten en drinken. En ja, als dat dan niet lukt, dan na een tijdje wordt dat toch bijzonder vervelend voor je gezondheid ook. Maar het is niet eenvoudig. Het is niet zo, ik mis vrienden en ik ga even nu, ik spreek de eerste de beste persoon aan en dan heb ik een nieuwe vriend en is alles opgelost. Ja, maar als je niks doet, dan blijf je er denk ik wel in hangen.
Ja, nee, precies. Maar dit is dus niet een heel duidelijke, het is niet zo makkelijk als een broodje eten omdat je honger hebt.
Ja, nou ja, in die zin dat het natuurlijk voor ons makkelijk is om even een broodje te gaan halen. Ja. En dat gaat ook niet voor iedereen.
Nee, dat is zeker waar.
Ja. Ja, nee. Ik denk dat we een helderder idee hebben van wat eenzaamheid nou precies is. En dat het vooral dus niet gaat om hoeveel mensen je om je heen hebt. Maar hoe je die relaties ervaart en wat je daarvan verwacht. En nou, bedankt daarvoor, Marlies. En dan wilde ik nu graag luisteren naar de column van deze week. En die is geschreven door Teun Dominicus.
Eén keer in de zoveel tijd wordt er vanuit het ministerie van Volksgezondheid weer een campagne gestart om eenzaamheid onder ouderen onder de aandacht te brengen. Niet omdat het probleem er is. Een oud studiegenoot die in Den Haag werkt ontdekte in 2017 al dat Hugo de Jonge meer van beeldvorming dan van feiten houdt. Bejaarden toepen de hele dag en babbelen tegen de jeugdige verpleegster over Den Uyl en Schmelzer en Drees, terwijl diegene die hen doucht nog geen stap in het stemhokje mag zetten. En als het beleid toch faalt, grijpt de natuur in. Een dementerende kan zich niet eenzaam voelen, want tegen de tijd dat het doordringt is hij het alweer vergeten. Met dementerende heb ik sowieso moeite, nadat ik laatst aan een 92-jarige moest uitleggen dat ze niet de 1 meter grote teddybeer van mijn 2-jarig neefje mocht afpakken. Toen ik haar had overtuigd en met de knuffel onder mijn arm het bejaardenhuis uitsnelde, zag ik haar bekokstoven met mijn oma en hoorde haar zeggen dat het toch bijna was gelukt. Houd ze dus in de gaten. Ik had nog enkele aantekeningen over seniorenseks, maar die houd ik liever voor mezelf. Het is immers zondagmorgen. In weerwil van wat vaak wordt gedacht, ging het prikken tijdens de coronacrisis onder de oudjes flink door. Ik heb zelfs ergens gelezen dat de GGD erover nadenkt om een SOA-polybus langs een verzorgingscentra te sturen, alles om de chlamydia-epidemie onder controle te krijgen. Maar deze column gaat over eenzaamheid en laat ik de boomers niet doen waar ze goed in zijn. Alle aandacht naar zich toetrekken, zodat de rest wordt vergeten. AOW'ers zijn de enige uitkeringstrekkers die de afgelopen jaren gelukkiger zijn geworden. Hoe kan dat? Omdat ze verteld wordt dat ze recht hebben op dat geld. Toen er nog zoiets bestond als een verzorgingsstaat, leefde deze gedachte bij iedereen en over iedereen die een duit van vadertje staat kreeg. Van genade tot recht, noemde oud-minister Marge Klompé dat. Deze slogan is heden ten dagen verborgen naar geen genade van rechts. U weet nu ook waar ik de Partij van de Arbeid plaats. Zij was er immers voor verantwoordelijk dat studenten hun schamele studiebeurs mochten inleveren. Maar laten we daar ook weer niet te hard om treuren. Van €260 in de maand kan je een matras in een garagebox in de kelder van Kraaiennest huren, die je ook nog moet delen met Robert Vuijsje. Studenten dus. Eenzaamheid onder die groep grijpt om zich heen. De toestroom bij de studentenpsycholoog is tegenwoordig zo groot dat die psycholoog zelf met een burn-out thuis zit. Wat ook niet helpt in het bestrijden van deze pessimisme-pandemie, is dat alle afgestudeerden kwijlend vertellen dat je studententijd de mooiste tijd van je leven is. Vooral de eerste lichting van de rode 7e faculteit aan de Universiteit van Amsterdam heeft daar de mond van vol. Dat is ook logisch, want bij de start van hun studieprogramma besloeg dat nog 11 jaar. Met een beetje uitloop erbij ging je linea recta van de collegebankjes naar het crematorium. Toch was vroeger alles beter. Toen kon je nog 6 jaar doen over de introductiecursus statistiek, nam de hoogleraar thuis onder het genot van een borrel in mondeling tentamen af en waren er kroegcolleges. En bestond eenzaamheid onder studenten niet. Hoe progressief de 68-generatie zichzelf ook mag vinden, ze lijkt in haar argumentatiewijze op Geert Wilders. Wat ze niet kent, krijgt de schuld van alle misstanden die er bestaan. De jeugd kijkt te veel naar beeldschermen, hoor je vaak. Ze zitten te veel op TikTok of Instagram. Toch vergeten ze één ding dat zij niet kenden en hedendaagse studenten wel. Een studieschuld. Oude lullen mogen hun hypotheekrente aftrekken, wij alleen onze pik. Terwijl zij van slochteren slemten, zitten wij en mas op zwart zaad. De enige route richting verlossing uit deze schuldzage is na je studie een stabiele baan nemen met een vast contract. Dat is zoeken naar de deur in de hoek van een cirkelvormige kamer. En de cv-collaborateur, die in plaats van zijn klomp tussen de raderen van de machine te steken 16 onbetaalde stages gaat doen op plekken waarvoorheen loon werd uitgekeerd, rent als een hamster rondjes in het rad en zorgt ervoor dat alles om zich heen draait, maar heeft niet door dat hij zelf stilstaat. De snelste oplossing van eenzaamheid is natuurlijk om alle solitair en collectief dood te schieten. Effectief, maar wel wat bloederig. Ik kies voor de grondigere aanpak. Knaken gaan het doen. Geld is dan te hard om te eten en te koud om bij te slapen, maar vriendschappen sluit je wel makkelijker af als je af en toe ook een rondje kan geven.
Voor deze column. Ik ga verder met Lucia. Welkom nogmaals.
Dankjewel, hallo.
Hallo. Jij onderzocht de Cultural Paradox of Loneliness. En dat blijkt dat binnen individualistische culturen mensen zich minder eenzaam zeggen te voelen dan binnen collectivistische culturen. En voordat we verder gaan op deze paradox, wat wordt er precies bedoeld met collectivistische en individualistische culturen?
Ja, dat lijkt een heel makkelijke vraag te zijn, maar er bestaan in principe heel veel verschillende definities eigenlijk van individualisme en collectivisme. Over het algemeen zou je kunnen zeggen dat mensen in individualistische samenlevingen het individu gewoon belangrijker vinden. Dat ze het belangrijk vinden om onafhankelijk te zijn, vooral van hun families, dat ze meer eigen keuzes maken. En dat ze hun beslissingen ook meer nemen op basis van hun eigen voorkeuren en hun eigen waarden. En minder op basis van de waarden en voorkeuren van de familie. En in collectivistische culturen is dan de groep vaak belangrijker. En mensen nemen beslissingen vaker samen. Vaak samen gewoon met andere familieleden. Ze houden ook gewoon over het algemeen meer rekening met de voorkeuren van de familie. Bijvoorbeeld als het gaat over de keuze van een partner. En dat leidt dan daarnaartoe dat in individualistische samenlevingen mensen vaker alleen wonen, meer tijd ook alleen doorbrengen, dat ze minder vaak trouwen, dat ze vaker scheiden, dat ze vaak minder contact hebben met hun families en dat ouderen ook gewoon vaak in verpleeghuizen wonen, bijvoorbeeld dan met de familie. Dus dat zijn een aantal verschillen.
Ja, ja, helder denk ik. En op welke manier hebben die op welke manier zorgt dat dan voor een verschil in eenzaamheid? Dus hoe kan het dan dat wanneer er een cultuur is waar sociale relaties eigenlijk meer op de voorgrond staan, eenzaamheid toch sterker ook aanwezig lijkt te zijn?
Ja, om dat te verklaren is het belangrijk om even te benadrukken dat er heel veel verschillende redenen zijn om zich eenzaam te voelen, als van Marlies al gezegd in de eerste helft deze uitzending. Maar het klopt inderdaad ook dat mensen in individualistischere samenlevingen een hoger risico hebben om zich eenzaam te voelen omdat ze alleen zijn of omdat ze misschien sociaal geïsoleerd raken. Maar dat is dan natuurlijk maar één risico voor eenzaamheid en er bestaan heel veel andere risico's ook nog. En over het algemeen kunnen de relaties die je wel hebt je bijna even eenzaam maken als de relaties die je niet hebt. En in collectivistische samenlevingen bestaan er dus een aantal andere risico's die misschien soms wat zwaarder kunnen wegen. Een daarvan is bijvoorbeeld dat mensen vaak minder vrijheid hebben om hun relaties zelf te kiezen. Om zelf te kiezen met wie ze omgaan, hoeveel tijd ze met wie besteden, etc. En dan kan het natuurlijk dat ze op een bepaald moment een beetje emotioneel geïsoleerd raken als ze gewoon pech hebben gehad. Nou, stel dat je in een familie zit waar je gewoon geen goede band hebt met je ouders, dat je dan misschien iemand trouwt wie van je familie gekozen is en met wie je het niet echt goed kan vinden, van wie je niet echt gesteund wordt. Maar er bestaat niet echt de optie om gewoon te gaan scheiden en een ander partner of zo te zoeken. Dan zit je daar een beetje vast. En dan heb je misschien ook niemand tegen wie je eens kan zeggen, nou, ik voel me heel slecht. Dus dan ben je vaker gewoon in situaties waar je in relaties vastzit, waar je je niet begrepen voelt, niet gesteund voelt, en dan ben je emotioneel geïsoleerd en dat maakt je dan wat makkelijker eenzaam. Dat is één reden. Ja. We zien ook dat in collectivistische culturen vaak striktere normen bestaan over hoe je, zoals ik al gezegd had, hoe je je relaties moet organiseren. En vandaar kan het dan ook dat als je afwijkt van een norm, zeg maar, als je verliefd raakt op iemand die je familie niet goed vindt, dan heb je vaak een sterker probleem. Want dan moet je kiezen tussen degene waar je verliefd op bent en je familie. Want je familie gaat het niet accepteren dat je met iemand gaat trouwen die zij niet leuk vinden. Dus dat kan. Of dat je ook zelf denkt, nou, ik ben niet voldoende omdat ik niet aan bepaalde normen voldoe. Bijvoorbeeld, als in cultuur een heel strikte norm bestaat over het hebben van kinderen en je kan maar geen kinderen krijgen. Nou, wat doe je dan? Dan heb je meteen gewoon een lage status maar je kunt er niks aan doen. Er is minder ruimte om een beetje anders te zijn soms. En dat kan natuurlijk ook je risico van eenzaamheid verhogen.
Ja.
En er is nog een andere verklaring ook, en die is dat mensen in collectivistische culturen vaak er sterker aan gewend zijn om heel veel sociaal contact te hebben. We kennen dat misschien allemaal een beetje als we heel veel tijd door hebben gebracht met vrienden. Bijvoorbeeld als we op een vakantie waren of ook met de familie en we komen terug naar onze woning, naar ons eigen appartement. Ineens voelen we ons heel eenzaam, terwijl we ons eigenlijk daarvoor niet eenzaam hadden gevoeld. Dus dat is dit contrast. En mensen in heel collectivistische culturen kunnen zich dan gewoon eenzamer voelen als ze toch eens gescheiden zijn van de familie, bijvoorbeeld omdat ze ergens anders moeten gaan werken, omdat ze ergens op reis zijn of omdat iemand overlijdt. Dus daar zijn ze dan misschien soms wat gevoeliger voor.
Ja, ja, en wat ik dus wel begrijp uit dit verhaal is dat die sociale normen eigenlijk een enorme kracht hebben op dat gevoel van eenzaamheid. En in welke mate is eenzaamheid dan het gevoel om niet te voldoen aan die verwachtingen van die norm? En in welke mate is het dan meer echt dat echte gebrek aan verbinding?
Ja, ik zou je niet kunnen zeggen in welke mate het een of het ander is. Maar ik denk dat allebei gewoon belangrijk zijn. Dus soms is eenzaamheid wel resultaat van te weinig relaties hebben of te veel tijd alleen doorbrengen. Of niemand hebben met wie je echt hecht voelt of van wie je echt begrepen voelt. Ik denk dat dat vaak nog eigenlijk vaker voorkomt dan dat je echt niemand hebt. Maar het kan natuurlijk ook dat je je wel eenzaam voelt omdat je denkt dat je relaties niet goed genoeg zijn. Zeg maar, je hebt heel veel series gekeken waar iedereen heel veel vrienden heeft en de hele tijd alleen maar omringd is door de vrienden die alles begrijpen. En dan heb jij misschien het gevoel van, misschien zijn mijn vriendschappen niet zo goed als ze eigenlijk moeten zijn. En misschien ben ik eigenlijk sociaal geïsoleerd en ik voel dat ook een beetje. Of stel dat je alleen bent op een vrijdagavond, dan zou je wel misschien een beetje eenzaam kunnen voelen, omdat je denkt, oh, iedereen anders zit nu op een feestje. Maar op een maandagavond ben je eigenlijk precies in dezelfde situatie. Je hebt niet minder relaties of je brengt ook niet meer tijd alleen door. Maar je zit gewoon op een maandagavond thuis en nu vind je het misschien prima. Juist omdat je denkt, nou, iedereen anders zit ook thuis. Dus ik denk dat allebei gewoon een invloed kunnen hebben.
Ja.
En vandaar is het ook altijd heel belangrijk om even te kijken naar wat is nou voor mij echt de reden voor mijn eigen eenzaamheid.
Ja, ja, en komt die kracht van die sociale normen dan vooral vanuit jezelf, dat je jezelf daarop beoordeelt? Of oordelen anderen ook volgens die normen?
Ja, ook weer allebei.
Ja.
aan de ene kant ben je natuurlijk zelf vaak heel streng met jezelf en ga je jezelf veroordelen als je niet voldoet aan de sociale normen. En dan kan je heel makkelijk het gevoel krijgen van mijn relaties zijn niet goed genoeg, zijn niet voldoende. Je kan dan ook het gevoel krijgen dat je anders bent dan anderen
Of het gevoel krijgen dat anderen je ook niet kunnen begrijpen, omdat je anders bent. Dus dat is ook een mechanisme die tot meer eenzaamheid kan leiden. Maar natuurlijk zien de anderen ook een beetje als je anders bent of als je je anders gedraagt. En die gaan je ook even laten zien misschien dat iets niet goed is met je. Zeg maar als je in een samenleving woont waar het weer gewoon heel erg de norm is dat je in een romantische relatie zit en je zit in geen romantische relatie, dan is het voor jezelf misschien wel prima. Maar je familie gaat dan misschien de hele tijd vragen, nou, heb je iemand leuks ontmoet en ben je aan het daten? Je vrienden gaan dat ook vragen. Soms weten je vrienden dan misschien op een bepaald moment zelfs niet meer waar ze het echt met je over moeten hebben. En dat creëert dan ook weer wat sociale afstand en dat kan je dan ook weer eenzaam maken. Dat kan dan natuurlijk in het ergste geval gaan totdat je buiten wordt gesloten. Dus het heeft weer een beetje van allebei de aspecten. Ja. Het gaat over wat in je eigen hoofd gebeurt, maar ook gewoon wat in je omgeving gebeurt. En een laatste misschien nog wat ook kan, als je in een maatschappij zit, waar één relatie bijvoorbeeld heel centraal is, omdat je daar bepaalde sociale voorzieningen, zeg ik altijd, krijgt. Omdat je bijvoorbeeld een relatie hebt waar je altijd je zorgen kwijt kunt, waar je echt over je gevoelens kan praten. Maar dat kan je eigenlijk niet echt in een andere soort relatie. Ik neem weer het voorbeeld van een romantische relatie. In sommige maatschappijen kan je vooral in je romantische relaties praten over je zorgen. Vooral als je een man bent, mag je misschien niet huilen buiten een romantische relatie. Dus als je nu geen romantische relatie hebt, dan wijk je van een norm af. En vandaar dat je dan ook geen plek hebt waar je eigenlijk met iemand echt kunt praten over hoe je je echt voelt. Dat is niet per se omdat je single bent, want in een andere maatschappij zou je dat misschien bij familie kwijt kunnen of bij vrienden. Maar in een maatschappij waar het heel normatief is dat je dat alleen maar in je partnerschap kwijt kunt, dan raak je daar weer makkelijker emotioneel geïsoleerd en het ontbreekt er echt iets, maar vanwege de sociale norm.
Ja, ja, precies. En over die verwachtingen van anderen van relaties, dat is denk ik iets waar we de laatste tijd ook wel veel over gehoord hebben. Bijvoorbeeld het begrip FOMO, Fear of Missing Out. Wat denk ik dan wel iets is wat ook in individualistische samenlevingen heel erg speelt. Van je moet eigenlijk heel veel contact met mensen hebben en een heel groot sociaal netwerk. Maar aan de andere kant draaien die individualistische samenlevingen ook weer heel erg om jezelf ontwikkelen, je eigen keuzes maken, het beste uit jezelf zijn. Ontstaat er dan niet een ontzettend complexe sociale norm waarbij je dus aan de ene kant heel individualistisch moet zijn en je heel erg moet richten op jezelf, maar tegelijkertijd moet je ook vooral niet alleen zijn?
Ja, klopt. Ik zou ook zeggen dat de cultuur daar een beetje veel van ons verwacht soms. En het is ook gewoon zo dat sociale normen niet echt logisch zijn. Dus bijna niks in het leven is perfect, zou ik zeggen. En systemen van sociale normen zijn dat ook niet. Dus je zit misschien in een cultuur waar verschillende normen zichzelf tegenspreken. En dat is wel een goed voorbeeld, want aan de ene kant wordt van ons verwacht, of we hebben het gevoel dat van ons verwacht wordt, dat we heel veel succes hebben op de werkvloer, maar dan ook nog sociaal. En dat kan natuurlijk ook weer tot gevoelens van eenzaamheid leiden. Vooral als je het gevoel hebt dat jij de enige bent die het niet redt om succes op de werkvloer en gewoon ook nog met anderen te hebben. En het is ook niet zo dat nu alle normen in individualistische cultuur alleen maar gericht zijn op jezelf. We zien bijvoorbeeld dat ook in individualistische culturen heel veel eisende normen bestaan over relaties. Bijvoorbeeld als het weer gaat over romantische relaties, als je kijkt naar Hollywoodfilms of zo, het romantische ideaal is wel heel hoog. En sommigen zeggen dat dat zelfs veel hoger ligt dan in heel veel collectivistische culturen, waar je probeert gewoon wat meer tevreden te zijn in je relatie. En in individualistische culturen wil je dan gewoon van alles in je romantische relatie. En dat kan dan natuurlijk ook weer heel teleurstellend zijn en je eenzaam maken.
Ja, dus die verwachtingen gaan dan ook niet alleen over de verwachting hoeveel sociale contacten je hebt, maar ook over hoe goed ze zijn. Dus die relaties moeten ook nog heel, je moet daar heel veel begrip voor hebben. En nou ja, inderdaad, in romantische relaties alle verwachtingen van perfectie die daaraan verbonden zijn.
Precies.
En wat doen die verwachtingen vervolgens met mensen? Zorgt het dat ze perfectionistischer worden en daardoor juist minder relaties krijgen? Is dat ook een effect dat dan optreedt?
Ik denk wat kan gebeuren is dat je vaker van relatie verandert. Dus dat je vaker gewoon van één mens naar de volgende hoopt. Omdat je denkt, oh, misschien is er toch iemand die nog beter bij me past. Of waar ik me toch wat beter begrepen voel. Of die me beter steunt. Dus ik denk dat dat wel een beetje een ongezonde dynamiek kan opleveren. Als je een combinatie hebt van Hollywoodfilms en Tinder. Dat je dan eigenlijk het gevoel hebt van, er is gewoon de mogelijkheid dat ik de perfecte relatie kan krijgen als ik maar heel hard werk. Ja. En dat we daar soms, denk ik, ook niet meer heel realistisch in zitten. En dat kan ook volgens mij echt de stabiliteit van relaties, hoe zeg je dat, kleiner maken.
Ja.
Ja, precies, dat is het woord. Ja, dat kan dan ook weer het risico voor eenzaamheid verhogen in individualistische culturen.
Ja. Ja, precies. En voor je onderzoek interviewde je mensen over de hele wereld over het onderwerp eenzaamheid. En was er, we hebben natuurlijk net over de verschillen gehad, maar was er ook een gemene deler in die ervaringen met eenzaamheid?
Ja. Nou, Marlies zei al dat ze denkt dat eenzaamheid voor de meeste mensen wel vergelijkbaar is. En dat denk ik ook. Vooral nadat ik deze interviews heb gevoerd. Want ja, ik zag gewoon dat mensen in India, Egypte, Israël, Bulgarije en Oostenrijk eigenlijk op een heel vergelijkbare manier over eenzaamheid praten. Dus we hebben ze gevraagd om uit te leggen wat volgens hen eenzaamheid is. En om zich even voor te stellen dat ze dat uitleggen aan iemand die zich nooit eenzaam had gevoeld. En ja, wat we zien is dat voor iedereen eenzaamheid een heel persoonlijk gevoel is. En een gevoel dat heel erg verandert of heel erg verschilt tussen verschillende individuen. Maar dat we niet echt grote verschillen zien tussen verschillende culturen. En bij iedereen heeft het altijd iets heel subjectiefs, wat we ook al gehoord hebben. Dus het is altijd een subjectief gevoel. En dat kan je hebben als je met heel veel mensen bent en als je helemaal alleen bent. En ook dat er iets ontbreekt in de relatie tussen jezelf en iets in de buitenwereld, meestal zijn het andere mensen. En dan is het gewoon zo dat de ene voelt zich wat minder begrepen, voor de andere is eenzaamheid meer, ik voel me anders. Voor iemand anders is het meer, ik voel me heel ver weg van de mensen van wie ik hou. Of ik voel dat er een barrière is tussen mij en de buitenwereld. Maar over het algemeen gaat het altijd een beetje over hetzelfde onderwerp. En we hebben ook gevraagd om te verklaren of om te vertellen wat mensen als redenen eigenlijk hadden gezien voor hun eenzaamheid. En ook daar hebben we gezien dat de redenen eigenlijk best vergelijkbaar waren. Dus ja, mensen voelen zich eenzaam als ze zich niet begrepen voelen in de relaties, maar ook als ze een probleem hebben bijvoorbeeld, wat ze alleen moeten oplossen of een beslissing moeten nemen. En dat is een beetje hetzelfde waar je ook heen gaat. De sociale realiteit is misschien een beetje anders, maar het blijkt toch zo te zijn dat we als mensen heel vergelijkbaar werken op een bepaalde manier.
Ja. Ja, lijkt me heel, heel leuk en interessant om dat zo te zien. En je zei net van het is een hele subjectieve ervaring en ook best wel een abstract gevoel, denk ik, eenzaamheid. Hoe doe je daar onderzoek naar?
Nou, er bestaan natuurlijk verschillende manieren om dat te doen.
Yeah.
Ik zelf vraag eigenlijk het liefst direct of mensen zich eenzaam hebben gevoeld. Want ik heb de ervaring gemaakt dat mensen wel zeker zelf heel goed weten of ze zich eenzaam hebben gevoeld of niet. En dat als ik vraag of ze zich ooit eenzaam hebben gevoeld, dat ze dan wel iets erover kunnen vertellen. Zoals ik al zei, het kan dat het een beetje een beetje anders is voor de ene dan voor de andere. Maar over het algemeen is het dit gevoel van, er is iets mis met mijn relaties, ik ben alleen. Dus ik denk dat je mensen gewoon kan vragen, ook omdat we weten dat dit subjectief gevoel gewoon deze negatieve gevolgen heeft. En dat is zoals vragen, nou voel je, weet ik veel, verdrietig. Dan weet je ook niet of de ene precies hetzelfde bedoelt als de andere. Want voor iedereen is het gevoel van verdrietig zijn misschien een beetje anders. Maar over het algemeen denk ik dat het wel goed samenvat als iemand zegt ik voel me eenzaam.
Ja, precies. Ja, en want je bent dan cross-cultureel psycholoog. Hoe maak je vervolgens die vergelijking tussen culturen? Of hoe kan je dat gevoel van eenzaamheid dan daaraan koppelen en dat zo onderzoeken?
Ja, dat is natuurlijk in die zin een beetje moeilijk, omdat je natuurlijk dan weer niet weet of iedereen aan hetzelfde denkt als ze aan eenzaamheid denken, vooral als je het te doen hebt met verschillen in taal. In sommige talen bestaat er gewoon geen woord, geen directe vertaling van het woord eenzaamheid. Mm. Dus dan moet je dat natuurlijk een beetje meer uitleggen waar je het over hebt. Of misschien betekent het net iets een klein beetje anders. Dus vandaar dat ik ook denk dat het belangrijk is om cijfers die over verschillende culturen heen gaan niet te precies te interpreteren. Dus dat je wel weet, nou het geeft een beetje een indicatie van voelen mensen zich wel of niet eenzaam. En ook een beetje in welke mate. Maar dat je niet probeert om heel kleine verschillen dan heel groot te maken en heel groot te interpreteren. Dus ook als ik zeg, nou ja, oké, mensen in collectivistische culturen geven aan zich eenzaam te voelen dan in individualistische culturen, dan betekent dat niet dat ze dat ook echt doen. Dat kan ook dat ze gewoon dat op een andere manier uiten, dat, het, ja, dat ze daar misschien hogere cijfers geven, maar dat is misschien iets van een reporting bias. Het kan gewoon dat mensen in collectivistische culturen aangeven om zich eenzamer te voelen, maar dat ze zich niet echt eenzamer voelen. Ja. En dat het qua taal gewoon een verschil is.
Ja, ja, precies. Dus dat is iets waar je heel veel rekening mee moet houden als je zo'n soort onderzoek doet.
Precies. En ook in de conclusies die je dan trekt. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
Ja, ja, snap ik. En nou goed, we hadden het net al even over de coronapandemie. En daarin veranderen sociale normen denk ik heel erg. Zie je daar ook een verband mee met die eenzaamheid, met die verandering van sociale normen tijdens corona?
Ik zie een kleine samenhang, omdat ik van meerdere mensen heb gehoord dat ze zich zelfs minder eenzaam voelden tijdens de lockdowns. Hm. Omdat dat juist mensen waren die het heel fijn vonden om 's avonds af en toe thuis te zitten. En die voelden het wel heel fijn om te weten dat iedereen dat nu ook deed en dat ze niet anders waren als ze nu wel thuis zaten. Dus vandaar ontstond er wel een kleine verandering van sociale normen. Ineens voel je op een vrijdagavond misschien toch niet meer eenzaam als je thuis zit. Ik denk dat gaat ook weer veranderen. Hoe weet ik niet zo goed, maar ik kan me wel ook voorstellen dat bepaalde sociale normen na de lockdowns wel een beetje veranderd zijn. Wat je nu ziet is dat mensen gewoon meer terugtrekken, sowieso. Ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Dus of mensen nu, als meer dingen weer mogelijk zijn, ook echt weer meer bij elkaar komen. Of mensen ook een beetje meer met zichzelf blijven.
Ja, ja, dus of die verwachting dat je maar weer heel veel sociale contacten moet hebben en of die FOMO dan echt weer terugkomt, dat kunnen we eigenlijk nu nog niet helemaal zeggen.
Nee, ik denk van wel, maar ja. Ik ben benieuwd. We gaan het wel zien.
Ja, ja, precies. En zou je dan ook een link kunnen zeggen, maken weer naar dat persoonlijkheidsdeel wat Marlies aanhaalde, dat misschien het voor introverte mensen dus heel fijn is dat die norm wegvalt, maar voor wat meer extraverte mensen dat corona daar dan heftiger voor is, omdat die dus wat minder last hebben van die verwachtingen en die norm?
Ja, dat zou kunnen. Ik weet het niet. Ik weet van geen onderzoek daarover. Misschien weet Marlies er iets over, nee. Maar ik Ik denk dat het wel zou kunnen dat wat introvertere mensen die soms wat minder behoeftes hebben om met heel veel verschillende mensen sociaal contact te hebben, ja, dat die wat minder, dat voor die de COVID-tijd wat minder erg was. Qua eenzaamheid natuurlijk. Ik kan me wel voorstellen dat als je wat extraverter bent, dat het dan dat je dan meer behoeftes hebt aan meer verschillende sociale contacten. En dat kon natuurlijk minder nu in de COVID-tijd. En dat je dan wat meer last daarvan had qua eenzaamheid dan als je introvert bent. En als je sowieso eigenlijk liever minder verschillende mensen hebt. En dat kon ook de meeste tijd wel nog.
Ja.
Dus de belangrijkste mensen in je leven, die waren er meestal ook tijdens de hele COVID-periode. Het was gewoon dat je minder sociale contacten kon hebben.
Ja. Ja, precies. En dan ten laatste, wat kan je nou doen als je gevoelens van eenzaamheid ervaart? Is daar een oplossing voor? En ligt die dan vooral bij jezelf? Of moeten we die dan echt zoeken in die brede, grote sociale normen?
Ik denk weer dat beide kloppen.
Ja.
Want ik zie wel in mijn onderzoek dat het goed zou zijn om eenzaamheid te verminderen, dat je wat meer diversiteit toelaat eigenlijk. En dat je wat meer tolerantie laat zien tegenover mensen die wat anders zijn. Dus dat is volgens mij heel belangrijk, dat je zo'n samenleving creëert. Tegelijkertijd is dat natuurlijk heel moeilijk en dat duurt ook heel lang. En ik heb in de interviews met die mensen uit verschillende landen ook gevraagd wat hen had geholpen om zich minder eenzaam te voelen. En zij hebben wel heel veel verschillende ideeën opgeleverd. Natuurlijk, iedereen heeft het altijd over nieuwe relaties aangaan, meer tijd met anderen doorbrengen. Dat zou ook echt een oplossing kunnen zijn als dat de oorzaak, als te weinig sociaal contact de oorzaak van je eenzaamheid was. Maar het kan natuurlijk ook dat je je vanuit een heel andere reden eenzaam voelt, of dat je je eigenlijk bijna altijd eenzaam voelt, hoe goed je relaties dan ook zijn. En dan moet je een beetje naar andere oplossingen kijken. En wat mijn deelnemers benadrukte was bijvoorbeeld dat je kijkt naar activiteiten die je zelf leuk vindt om te doen. Omdat je dan, ze hebben altijd gezegd dat je dan minder tijd hebt om je eenzaam te voelen. Maar het is natuurlijk ook een goede manier om anderen te ontmoeten die misschien dezelfde interesses hebben als jou. En dat is soms wat natuurlijker dan als je nou één op één met iemand gaat zitten om een nieuwe relatie op te bouwen. Wat vaak in interventies een beetje zo is. Dat kan soms een beetje artificieel zijn.
Ja.
Wat ook sommigen hielp was meer tijd alleen doorbrengen.
Oh, ja.
Om een betere relatie met zichzelf op te bouwen. Want soms kwam hun eenzaamheid ook uit een gevoel van er ontbreekt iets als ik een eentje ben. En dan word je natuurlijk heel afhankelijk van anderen, ook als je geen doel hebt in je eigen leven. En voor sommigen was het ook minder relaties te hebben. Dus eigenlijk een sociale kring een beetje kleiner te maken. Om minder tijd door te brengen met mensen van wie ze zich echt niet begrepen voelden. Want ze hadden ervoor heel veel tijd doorgebracht met mensen met wie ze eigenlijk niet zo'n hechte relatie hadden. Dus dat was voor hen goed. En voor anderen was het ook gewoon goed om het af en toe te accepteren. En te weten en ook te ervaren dat de meeste periodes van eenzaamheid toch gewoon ook weer weggaan. En weer verdwijnen. En om dat gewoon te weten en dan de eenzaamheid even de tijd te geven.
Ja, nou met dit mooie advies denk ik zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Zwammerdam op Radio Salto. Mijn eerste uitzending als presentator. En vandaag hadden we het over eenzaamheid met Marlies Maas en Lucia Hooy. Dank voor jullie komst beiden. En de column was vandaag van Teun Dominicus. En mijn co-presentator van vandaag was Tanne van der Wal. En wow, ook jullie wil ik graag bedanken. En deze en andere uitzendingen kunt u terugluisteren als podcast op radiozwammerdam.nl. En ze zijn ook te vinden op Spotify, SoundCloud en iTunes. Wilt u reageren op deze uitzending, dan kan dat via Instagram, @radiozwammerdam, Facebook of via Twitter. U kunt ook reageren door een mailtje te sturen naar redactie@radiozwammerdam.nl. Mijn naam is Teuntje van Hezen en ik was uw presentator van vandaag. Volgende week zijn we er weer, op zondagochtend om 11 uur op Radio Salto. Die uitzending zal gepresenteerd worden door Bobby Uylen. Voor nu, bedankt voor het luisteren en ik wens u nog een hele fijne zondag.